Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 97 jaar is overleden Adriana van de Bos Verwoerd. De begrafenis heeft vrijdag reeds plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Eperweg in Nunspeet-Oost. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89... en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het vijfde hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 5, de versen 1 tot en met 12, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 28. Ik heb, Heer, des nachts aan uw naam gedacht, uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze voorbereiding op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 5 en daarvan het derde vers. Matteüs 5 vers 3, waar we Gods woord aldus lezen: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Schrijven wij als thema onder dit gedeelte de armen van geest. En letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op hun armoede. In de tweede plaats letten we op hun kassier. En in de derde plaats letten we op hun rijkdom. Dus de armen van geest, drie gedachten. In de eerste plaats hun armoede. Zij worden genoemd de armen van geest. En dat zegt iets over hun armoede. Onze tweede gedachte, hun kassier. Dat is een heel onbekend woord, denk ik, jongens en meisjes, voor jullie, kassier. Hoe kom ik aan dat woord? Er is een boekje van William Huntington. En dat boekje heet De Kassier der Armen. En ik zal straks in de tweede gedachte uitleggen wat een kassier is. De kassier van de armen. En onze derde gedachte, hun rijkdom. Wat bezitten ze dan? Heel veel. Het koninkrijk der hemelen. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de bergrede. De Heer Jezus heeft deze woorden gesproken op een berg die genoemd wordt de berg van de zaligsprekingen. Degenen die in Israël geweest zijn, zijn ongetwijfeld ook geweest op de berg van de zaligsprekingen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gezegd worden dat de Heer Jezus daar op die plaats deze bergrede heeft uitgesproken. En dan lezen wij in het eerste vers: en Jezus de schare ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En ik wil even met nadruk wijzen op dat woordje ziende. De Heer Jezus ziet de scharen. De Heer Jezus ziet de mensen die daar voor hem zijn. Dat zien wij vanmorgen ook. Ik zie vanmorgen ook vanaf de preekstoel velen die gekomen zijn naar de kerk vanmorgen. Maar wij zien aan wat voor ogen is. Wij zien alleen de buitenkant. Maar de Heere, jongens en meisjes, die ziet het hart aan. Bij de Heere Jezus is zien ook weten. Hij weet wat er in deze mensen omgaat. Hij kent de overleggingen van hun hart. En het is wel belangrijk ook in deze uren van voorbereiding dat we dat beseffen. Dat niet alleen de mensen ons zien, maar dat de Heere ons ook ziet. En de belangrijkste vraag eigenlijk in deze uren van voorbereiding is niet: wat denken de mensen van mij? Maar het belangrijkste is: hoe ziet de Heere mij zitten? Vanmorgen onder deze voorbereiding spreek. Hoe ziet de Heere mij op de preekstoel? Hoe ziet de Heere u in de bank? Want hij kent onze harten. En wat zijn zijn gedachten daarover? Gemeente, daar moet u duidelijkheid over hebben. Niet het oordeel van onszelf, niet het oordeel van mensen, zelfs niet het oordeel van de dominee. Maar de vraag is: hoe ziet hij ons? Wat is zijn getuigenis? Deze zaligsprekingen, waar we er vanmorgen één van mogen overdenken, zijn van grote betekenis. Want de Heer Jezus geeft hier de kenmerken van de ware onderdanen van zijn koninkrijk. En omdat de Heer Jezus deze kenmerken geeft, daarom zijn het ook onbedriegelijke kenmerken. Want hij vergist zich nooit. Dit is zijn woord, dit zijn zijn zaligsprekingen. En daarom is het belangrijk dat we daar ons hart naast leggen vanmorgen. En onszelf afvragen, hebben wij deze kenmerken ook? En dan moet ik u wel op één ding wijzen, dat is, we overdenken vanmorgen maar één zaligspreking, één kenmerk. Maar het is natuurlijk niet zo dat je deze zaligspreking los kunt maken van de anderen. Deze zaligsprekingen vormen één geheel. Als u dit kenmerk hebt, waar het vanmorgen over gaat, dan hebt u ook de andere kenmerken. En als u dit kenmerk niet heeft, dan heeft u ook de andere kenmerken niet. Wij moeten ons toetsen aan het geheel van de kenmerken van het geestelijke leven die de Heere hier geeft. En dan is het wel opvallend, en daarom staan we er ook bij stil vanmorgen, dat hij begint met de armoede. En ik las ergens, de armoede is de poort waardoor de overige genade tot de ziel komen. Als iemand niet arm is, dan zal hij ook niet treuren. Als iemand niet arm is, dan zal hij ook niet hongeren. Als iemand niet arm is, dan zal hij ook niet dorsten. En daarom is het wel een heel belangrijk kenmerk waar wij vanmorgen bij stilstaan. Als we dit niet kennen, dan kennen we het ander zeker niet. En als dit werkelijkheid mag zijn, dan kan het niet anders. Of ook die andere kenmerken zullen niet vreemd voor ons zijn. De armen. De Heere noemt zijn kinderen armen. En hij vergist zich niet in de naam die hij aan hen geeft. Wie kent de zijne beter dan dat hij ze kent? Armen. Wat zijn dat, jongens en meisjes? Armen, dat zijn mensen die weinig hebben. Als je veel hebt, dan ben je niet arm. Armen zijn mensen die weinig hebben. En sommige armen hebben wel heel erg weinig. Er zijn wel armen die hebben niets. Die zijn zo arm dat ze moeten bedelen. En zulke armen worden hier bedoeld. Het Grieks kent verschillende woorden voor armen. Er is een woord dat de algemene term is voor armoede. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat betekent bedelarm. Dus deze armen hebben werkelijk helemaal niets. Deze armen moeten het allemaal krijgen. Deze armen worden iedere dag bij hun armoede bepaald. Want ja, jongens en meisjes, als je arm bent, je moet wel eten, je moet wel drinken. En als je niks hebt, dan moet je iedere dag vragen. Dan moet je iedere dag bedelen. Wel, zulke armen worden hier bedoeld. En zulke armen worden hier aangesproken. Nou, zegt iemand, wij zijn allemaal arm, dominee. Want in ons verbondshoofd Adam zijn we al onze bezittingen kwijtgeraakt. Ja, dat klopt. Wij zijn allemaal arm. Zou de Heer Jezus dan alle mensen zalig spreken? Nee, toch? Terwijl toch wel alle mensen arm zijn? Nee, u voelt het wel aan. Het gaat hier over een beleefde armoede. Een armoede die beleefd wordt. Dat is van nature niet zo. Onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet kennen. Dat wij onze armoede niet kennen. Het is met ons net als met de mensen in Laodicea. aan wie geschreven moest worden, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Dat weten we niet. Dat geloven we niet. Om dat te weten, daar moet je aan ontdekt worden. Wij zijn niet te arm om zalig te worden. Nou, gemeente, we zijn veel te rijk. Veel te rijk van nature. En wij moeten niet veel kwijt, wij moeten alles kwijt. Om arm te worden is ontdekkende genade nodig. Daar heb ik ook zojuist in het gebed om gevraagd. Dat is een hele grote genade. Als de Heere ons ontdekt aan onze verloren staat. Kijk, en we kunnen wel zeggen dat we arm zijn. En we kunnen wel doen alsof we arm zijn. Maar arm zijn, beleven dat je arm bent, dat is nog wat anders. Want als je arm bent en ondertussen kun je nog wel in je eigen behoeften voorzien, dan ben je niet echt arm. Iemand die nog een dubbeltje heeft, bij wijze van spreken, die hoeft nog niet te bedelen. Nee, het gaat echt over de mensen van morgen die helemaal niets meer hebben. Ze worden hier genoemd de armen van geest. En met de armen van geest, daar wordt niet bedoeld de mensen die zwak begaafd zijn. Zo wordt het ook wel eens uitgelegd, maar dat is een verkeerde uitleg. De armen van geest, dat zijn niet de mensen met beperkingen in hun verstandelijke vermogens. Zeker onder hen zijn gelukkig ook armen van geest. Maar niet al degenen die verstandelijke beperkingen hebben, zijn ook arm van geest. Nee, het gaat hier niet over het vleeselijke. Het gaat hier niet over het tijdelijke. Maar het gaat hier over het geestelijke. Degenen die arm zijn van geest. Het gaat hier niet over mensen die arm zijn in natuurlijke bezittingen. Dat kan natuurlijk ook. En dat is nogal eens zo bij Gods kinderen. Niet vele rijken, niet vele machtigen, niet vele edelen. De rijkdom kan een heel grote hindernis zijn. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed der goddelozen. Dus het kan zijn dat het samenvalt bij Gods kinderen, geestelijke armoede, tijdelijke armoede. Maar hier gaat het over geestelijke armoede. De armen van geest. Wat is dat dan precies? Gemeente, ik zou het niet beter kunnen zeggen dan onze vaderen dat zeggen in de kanttekening. Je zou die kanttekening deze week nog maar eens flink moeten bestuderen. Daar staat het zo helder in. Er staat bij die armen van geest, dat is nederigen en gebrokenen van hart. Die hun nietigheid verstaande een klein gevoelen van zichzelf hebben. Steunende alleen op de genade Gods. In Christus Jezus. Dat zijn armen. Die armen die zijn met al de rijkdommen van deze wereld niet rijk te maken. Er is maar één ding wat ze nodig hebben. Wat zou dat zijn, jongens en meisjes? Genade. Genade. Zij moeten van genade leven. Ze zijn zo hulpbehoevend. Ze zijn zo noodlijdend dat ze van genade moeten leven. Ze kunnen zichzelf niet helpen. Ze kunnen zichzelf niet redden. En er is ook niemand onder de mensen die hen helpen kan. Die hen uit hun ellende trekken kan. Wat zijn dat voor mensen? Weet u hoe het in het avondmaalsformulier staat? Het zijn diegenen die midden in de dood liggen. Dat zijn armen. die midden in de dood liggen. Zalig zijn de armen van geest. Iemand zegt, werkt dat nog eens wat uit, dominee? Wat is dan precies die armoede die zij beleven? Ik kan daar wel een paar dingen over zeggen. Ik denk in de eerste plaats aan de kennis. Die armen van geest, dat zijn mensen die arm zijn aan kennis. Dat was Nicodemus niet, jongens en meisjes, weet je nog? Nicodemus kwam bij de Heer Jezus en hij zei, wij weten dat gij zijt, ja. Hij wist het allemaal zo goed. Maar die armen van geest, die weten het niet meer. Die worden ontdekt aan hun eigen blindheid. Ze weten zelf niet hoe zij zalig moeten worden. Ze krijgen het nooit voor elkaar. Ze kunnen er alleen maar om bedelen. Arm aan kennis. Ze zijn arm aan gerechtigheid. Ze hebben geen gerechtigheid. De Heer Jezus heeft een mooi portret gegeven van die armen van geest in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. En die tollenaar, dat is het beeld van de armen. En die tollenaar die had geen gerechtigheid. Kijk, die Farizeeër die kon zich nog beroemen op zijn werken. Eigenlijk was hij rijk. Had helemaal niks nodig. Maar die tollenaar die had niks. Die had helemaal niks. Die heeft gesmeekt om genade. Om verzoening. Wees mij de zondaar genadig. Dat is echt een arme van geest. Geen druppel, geen kruimel eigen gerechtigheid. Helemaal niets. Die armen, dat zijn mensen die arm zijn aan heiligheid. Die kunnen nooit voor God zijn wie ze zouden moeten zijn. Daar brengt de Heer ze ook telkens alweer opnieuw achter, ook in een week van voorbereiding. Dan moeten ze tegen de Heere zeggen met David, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Zo arm, onheilig, zo zwart, zo goddeloos. Ja, niet in de uitleving, maar wel in de inleving. Die armen van geest, die zijn arm aan gebed. Die Farizeeër die kon zo goed bidden. Maar die armen van geest, die durven haast niet te bidden. Ze kunnen niet bidden. Ze durven hun ogen nog niet naar de hemel op te slaan. Die armen van geest zijn arm aan geloof. Andere mensen kunnen zo goed geloven. Wanneer ze dat willen, ze kunnen niet geloven uit zichzelf. Zij leren dat het geloven een gave is. Een gave van God. Ze zijn arm aan hoop. Andere mensen kunnen zo goed hopen, zij kunnen dat niet. Iedere keer moet de Heer hun hoop vernieuwen. Ze zijn arm aan liefde. Ze zouden lief moeten hebben, maar iedere dag maken ze schuld. Ze komen erachter dat dit allemaal gaven zijn die ze krijgen moeten. Armen van geest. Ze zijn arm aan God. Ze zijn arm aan Christus. En wie kan hun armoede vervullen? Dan God alleen. Ze laten zich echt niks in de handen stoppen. Daar zijn ze niet mee geholpen. Maar ze bedelen, ze smeken om genade. Wie van de mensen zou hen kennis kunnen geven? Wie van de mensen zou hen gerechtigheid kunnen geven? Wie zou hen heiligheid kunnen geven? Wie zou hen geloof kunnen geven? Niemand toch? Arm van geest, hun armoede. We gaan naar onze tweede gedachte, hun kassier. Want deze zaligspreking is eigenlijk één grote paradox. Het is een wonderspreuk. De wereld zegt het anders. De wereld zegt zalig zijn de rijken. En de Heere Jezus zegt zalig zijn de armen. Hoe kan armoede nu de oorzaak zijn van rijkdom? Armoede in welke vorm dan ook. Want armoede betekent altijd tekortkomen. Armoede betekent gebrek lijden. Armoede betekent behoeftig zijn. Armoede betekent afhankelijk zijn. Hoe kunnen die mensen nou zalig zijn? Wat is dat een tegenstrijdigheid? En Lucas spitst het nog verder toe als hij zegt: zalig zijt gij armen. Hoe kan dat? Die boodschap die de Heere zijn knechten laat brengen. Het is natuurlijk helemaal niet begeerlijk om arm te zijn. Er is niemand die verlangt om arm te zijn. Ook niet in het geestelijke. Wij proberen altijd iets vast te houden. We proberen onszelf op de been te houden. Dat hebben deze armen ook geprobeerd hoor. Want dat zit bij de mens van binnen. Je wilt niet geholpen worden. Je wilt jezelf helpen. Maar dat kunnen deze armen niet meer. En hoe kan het dan zijn dat zij zalig gesproken worden? Wel, armen, dat zijn mensen die ontvankelijk zijn voor Gods genadegaven. En daarom is de armoede zo onmisbaar nodig. Wat lees ik in de Bijbel? Wat zegt de Heer Jezus, jongens en meisjes? Armen, wordt het evangelie verkondigd. En wat zegt Maria? Armen worden met goederen vervuld, maar rijken worden ledig weggezonden. En daarom zijn die armen gelukkige mensen en daarom zijn die rijken ongelukkige mensen. Die rijken die kunnen niet geholpen worden. Die rijken die hebben geen behoefte aan genadegaven. Die rijken hebben de zakken vol. Maar die armen moeten geholpen worden. En die armen worden geholpen. De Heer Jezus zegt dat het zijn doel is met zijn komst naar deze aarde. Hij is gezalfd, de geest des Heren is op hem. En hij heeft mij gezonden, zegt hij, om armen het evangelie te verkondigen. Lucas 4, vers 18. En dan kom ik bij dat woordje kassier, jongens en meisjes. Die armen hebben een kassier. En wat is een kassier? Een kassier, dat is iemand die de kas beheert. Denk bij kassier aan het woordje kassa. Een kassier is iemand die achter de kassa zit. Ja, meer nog, die ook de bevoegdheid heeft om over de inhoud van de kassa te gaan. De kassier, dat is iemand die uit de kassa mag nemen en uitdelen. En aan wie geeft deze kassier? Aan de rijken? Nee. Deze kassier geeft aan de armen. Armen worden met goederen vervuld. Dat is in het leven van William Huntington zo duidelijk gebleken. Deze man had een natuurlijke armoede. Hij moest voortdurend van het gegeven leven. Maar deze man had ook een geestelijke armoede. God, de kassier der armen, of de bank des geloofs. Dat is de ondertitel van dat boek. De bank des geloofs. Die arme jongens en meisjes, die geestelijke armen, die hebben wel een bankrekening. En dat is de bankrekening des geloofs. En daar gaat deze kassier over. En wie is die kassier? Dat is degene die zalig spreekt. Dat is de Heer Jezus Christus. Zalig zijn de armen van geest. Want hij weet dat de hele kassa voor hen bestemd is. Hij weet dat de rijkdom die hij uit mag delen aan de armen gegeven zal worden. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn ze. En ze spreken zichzelf niet zalig. Dat is wel heel belangrijk. Die armen die kunnen zichzelf niet zalig spreken. Mensen die zichzelf zalig spreken, dat zijn geen armen. Mensen die zichzelf zalig spreken, dat zijn rijken. Want hoe kun je jezelf zalig spreken als je niks hebt? Kijk, die fariseer uit de gelijkenis, die sprak zichzelf zalig. Hij zegt, ik dank u dat ik niet ben als die en als die. Ik ben veel beter. Hij had de zak vol. En daarom wist hij zichzelf zalig. Maar die arme heeft niks. En als je niks hebt, dan kun je jezelf niet zalig spreken. Iedereen die zichzelf zalig spreekt, hoort niet bij de armen van geest. Mensen die zichzelf erbij rekenen, mensen die van genade een optelsom maken, zijn geen armen van geest. Dat zijn bezittende mensen. Dat zijn mensen die de ontdekkende genade missen. Mensen die zelf geloven kunnen wanneer ze willen. Mensen die zelf de rekening kunnen opmaken, zijn geen armen van geest. Die zijn rijk. Die zijn niet afhankelijk van genadegaven. Dus diegenen die zichzelf zalig spreken, ja, die worden hier niet aangesproken. En die zijn volgende week ook niet welkom aan het heilige avondmaal. Wat moet je daar komen doen? Het is voor de armen van geest. Wilt u een voorbeeld van zo'n arme? Ik denk aan Maria. Maria. Die kon het wonder niet op dat de Heere de nederheid van zijn dienstmaagd had aangezien. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Het is de Heere die haar lege handen heeft vervuld. En daarom was het voor haar ook zo'n wonder. Die armen hebben een kassier. Die kunnen zichzelf niet zalig spreken. Ze kunnen zich ook niet door mensen zalig laten verklaren. Zalig verklaren. Ja, dat doet ze in de Romeinse kerk. Dat is Rooms. En dat vind je onder ons ook. Zalig verklaringen. De dominee heeft iemand zalig verklaard. Of een kind van God heeft iemand zalig verklaard. Of je eigen man heeft je zalig verklaard. Je vrouw heeft je zalig verklaard. Of op de vereniging hebben ze je zalig verklaard. En daarom ga je aan het heilige avondmaal. Nou, dat is Rooms. Zalig verklaren, dat doet de paus. En dat doet de paus na grondige studie. Dan had hij kijken hoe dat iemand geleefd heeft. Dat duurt soms jaren, zo'n studie. En dan verklaart de paus iemand zalig. Dan verklaart de paus dat iemand de hemelse zaligheid deelachtig is geworden. Nou, iedereen die zichzelf door een ander heeft laten zalig verklaren, of het nou een dominee is of een kind van God of wie dan ook, is geen arme van geest. Want armen van geest die laten zich door mensen niet zalig verklaren. Armen van geest hebben daar niks aan. Armen van geest kunnen het daar niet mee doen. Met een mensenwoord. Armen van geest hebben een kassier nodig. Zij weten, er is er één die over de kassa gaat. Er is er maar één die de genadegave uit kan delen. En dat zijn mensen niet. Alleen Christus kan zalig spreken. En dat doet hij hier. Zalig zijn de armen van geest. Waarom doet hij dat? Omdat die armen van geest, dat is zijn eigen werk. Hij heeft ze arm gemaakt door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Ja, de Heer Jezus die spreekt mensen zalig waarvan wij het niet zouden verwachten. De Heere Jezus die nodigt mensen aan het heilige avondmaal waarvan wij het niet zouden verwachten. Ik heb Psalm 72 laten zingen. Dat gaat over het koninkrijk van Christus. De meerdere Salomo. En in die psalm gaat het over nooddruftigen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. In Psalm 72 gaat het over ellendigen. En er worden allemaal die armen van geest mee bedoeld. En alleen zijn spreken, gemeente, dat maakt hen zalig. Dus ja, de grote vraag is, hoe ziet hij ons? Hoe kijkt hij tegen ons aan? Wij kunnen alleen maar mede-erfgenamen zijn. Mede-erfgenamen, niet met een kind van God, maar alleen mede-erfgenamen met Christus. Dus alleen in Christus heb je deel aan de inhoud van de kassa. Mag je delen in de genadegave. Ja, en dan komen er wel eens mensen en die vragen, ben ik nou arm genoeg? Heb ik nou wel genoeg zondekennis, dominee? Heb ik genoeg armoede om aan het heilige avondmaal te gaan? Of moet ik nog armer worden? Nou ja, daar ga ik niet over. Daar ga ik niet over. Het gaat erom, heeft Christus u zalig gesproken? En als Christus u niet zalig gesproken heeft, dan durf ik wel te zeggen, dan is uw armoede nog niet groot genoeg. Als dat nog wacht, want hij spreekt deze armen zalig, en als u die toepassing mist, en die toepassing die kun je zelf niet maken, dat is het werk van de Heilige Geest, zullen we horen vanmiddag uit het doopformulier, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, dat is het werk van de Heilige Geest. En zolang als de Heilige Geest die toepassing niet maakt, gemeente, ja, dan durf ik inderdaad te zeggen, dan is je armoede nog niet groot genoeg. Dan heb je vast nog wat in je zak zitten. Nog een klein beetje kennis, nog een klein beetje eigen gerechtigheid, nog een klein beetje heiligheid. Ja, en dan deel je niet in de zaligspreking. Want het is voor de armen van geest. Zalig zijn de armen van de geest. Ze worden niet zalig. Ze zijn zalig. Ze delen reeds in het werk van Gods genade, ondanks hun armoede. En dat bevatten ze niet. Ze denken dat, ja, dat van hen geldt, de armen van de geest, hunner is de dood, want ze komen om. Ze verwachten hunner is het oordeel, want ze hebben niks. Ze verwachten hunner is de ondergang, want ze weten niet hoe het moet. Ze zouden verwachten dat Jezus zegt, hunner is de duisternis, want hoe komt het ooit goed? Maar de Heere Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Is deze zaligspreking ook aan uw adres geadresseerd? Want tegenover, en dat is de scherpte altijd wel van een voorbereidingsspreek, tegenover dit zalig zijn staat het wee u. Wee u, gij rijken. Wee u, gij fariseeën. Wee u, gij schriftgeleerden. Wee u, gij gelovigen. Die het geloof ziet als een verdienstelijk werk. Wee u, ja, al diegenen die nog nooit aan een eind gebracht zijn. Die zich erop beroepen dat ze Abrahams zaad zijn. Dat ze deel hebben aan de belofte. En dat je er daarom recht op hebt. Dat zijn helemaal geen armen. Dat zijn geen armen. Dat zijn mensen die zichzelf erbij zetten. En dan denk ik aan die man zonder bruiloftskleed. Heel aangrijpend, er was een man en die was wel genodigd inderdaad. Hij was wel genodigd en hij kwam. En hij zat aan in de bruiloftszaal. En hij had, ja, in zijn waarneming had hij best wel een aardig kleed aan. Het was zijn eigen kleed. Hij vond het wel geschikt. En wat is er met die man gebeurd, jongens en meisjes? Wel, de koning zag hem zitten, geen bruiloftskleed aanhebbende. Die man was niet arm genoeg. Hij had nog een kleed wat hij geschikt vond. En hij werd uit de bruiloftszaad, uit de bruiloftszaal gehaald en geworpen in de buitenste duisternis. En wie zaten eraan? De armen. De bedelaars. De kreupelen. Die hadden niet hun eigen kleed, nee. Die hadden geen geld voor een kleed. Die hadden wat vodden, maar die hadden geen kleed. En dat kleed wat ze aan hadden, hoe kwamen ze daaraan? Dat hadden ze van de koning gekregen. Van de kassier der armen. En met dat geschonken kleed mochten zij die niks hebben aanzitten aan des koningstafel. Hun kassier. We gaan naar onze derde gedachte, hun rijkdom. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Maria, vers 1 en vers 6. Mijn ziel verheft Gods eer en hij heeft na lang geduld. De lofzang van Maria, vers 1 en vers 6. Onze derde gedachte, hun rijkdom. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Gemeente van nature, staan we buiten dat koninkrijk. We zullen het vanmiddag horen uit het doopformulier. dat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. En jongens en meisjes, we hebben het ook gehoord in de preken over Nicodemus. Het zijn de woorden van de Heere Jezus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het Koninkrijk Gods niet zien, dus wedergeboorte is nodig voor dat Koninkrijk. En in de wedergeboorte wordt het geloof geplant. En door dat geloof ga je leren en aanvaarden dat je arm bent. Als er geen geloof is, zullen we nooit geloven dat we doodarm zijn. Maar aan die armen wordt ook het evangelie verkondigd. Ze zijn rijk. Waarom zijn ze rijk? Omdat ze arm zijn? Nee. De armoede is niet de grond. Daar moeten we ook nooit een grond van maken. De zaligheid ligt niet in de armoede. De zaligheid ligt ook niet in de beleving van de armoede. Maar de zaligheid ligt in het bezit. En wat is het bezit? Het koninkrijk. Kijk, dat hebben die armen nodig. Treurenden hebben troost nodig. Zalig zijn die treuren, ze zullen vertroost worden. Hongerigen hebben verzadiging nodig. Zalig zijn die hongeren, want ze zullen verzadigd worden. En armen, die hebben bezit nodig. Armen hebben rijkdom nodig. Wel, dat krijgen ze. Want die rijkdom die bestaat in een gaaf. Nee, die rijkdom die bestaat in het hele koninkrijk. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat zal hen niet ontgaan. Dat zullen ze niet mislopen. En ja, een grotere rijkdom kan ik me niet voorstellen. Een heel koninkrijk. Niet een huis, niet een stuk land, maar een heel koninkrijk. En niet een aards koninkrijk, maar het koninkrijk der hemelen. En de volheid van die rijkdom zal straks wel blijken. Maar reeds hier in dit leven mogen ze leven van de rente. De toezegging, de bezittingen die vanuit dat koninkrijk hun mogen toevloeien. Van de kassier, van de uitdeler, van de koning van dat koninkrijk zelf. Als je de koning van dat koninkrijk wegneemt, uit Psalm 72 blijft er niks over. Dan sterven die armen weg. Als je de koning wegneemt uit de zaligsprekingen, dan blijft er niks over. Maar het is de koning die uitdeelt. Het is de koning die de schatten voor de ziel ontsluit. Welke schatten? Waar hebben die armen nou behoefte aan, jongens en meisjes? Denk nog eens even terug aan de eerste gedachte. Wat misten ze nu? Kennis. En dat krijgen ze. Want die kassier der armen is profeet. En hij leert de onwetende. Hij leidt de blinden in de wegen die ze niet geweten hebben. En de paden die ze niet gekend hebben. Waar hebben ze nou behoefte aan? Gerechtigheid. Zit dat ook in de bezittingen van die koning? Zeker wel. Want hij heeft een verworven gerechtigheid. Waar hebben ze nou behoefte aan? Heiligheid. Zou die koning dat ook kunnen geven? Ja, want het is een priesterkoning. En zijn priestergewaad en zijn priesterdienst is heilig. En geloof. Zou hij dat ook kunnen geven? En hoop en liefde en gebed. Ja. Ja, dat zijn allemaal gaven van hem. Door zijn geest. Die hij geeft aan die arme mensen. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk der hemelen, dat is de samenvatting, zou je kunnen zeggen, voor de ganse zaligheid, voor de volkomen verlossing die in Christus Jezus is. Maar mag hij dat dan allemaal uit de kas delen, die kassier der armen? Jawel. Hoe heeft hij daar het recht toe gekregen? Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, zo zegt de apostel, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Weet u de genade van onze Heere Jezus Christus? Als u dat weet, dan bent u een rijke bedelaar. Ja, niet weten met je verstand natuurlijk, want dat weet heel de gemeente wel. Maar dat om uwentwil, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Ja, en dan zijn er van die kerstversjes die zeggen, ja, zo arm werd de heiland voor u en voor mij en voor ons allemaal. Ja. Als je het daarmee durft te doen op weg en reis naar de eeuwigheid, ik durf het niet. Ik durf het niet. Het komt op die persoonlijke toepassing aan. Om uwentwil. Zoals het staat ook in het formulier van het Heilige Avondmaal. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die toepassing. Gemeente, daar gaat het om. En in die toepassing, naar de mate dat de Heere dat doet in het leven van die armen, ligt ook het zicht op de rijkdom die daar is in de Heere Jezus Christus. Zalig zijn de armen van geest. Nee, niet altijd in hun beleving. Er is nog een portret wat de Heere van die armen heeft geschilderd. Ik heb al één portret laten zien. En dat is de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die tollenaar, dat is zo'n arme. Ik wil nog een plaatje laten zien, jongens en meisjes. Een portret. Van zo'n arme. Wie dan? Nou, jullie kennen die gelijkenis wel. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. De rijke man en de arme Lazarus. Die arme Lazarus, dat is ook zo'n beeld van zo'n geestelijk arme, wat uitgetekend wordt met het beeld van natuurlijke armoede. Die arme Lazarus had niets, niets, niets. Hij kreeg niks, hij kreeg geen kruimel. Hij had ook geen vrienden. De honden kwamen, ja, en die lekten zijn zweer. Die onreine straathonden. Die lekte zijn zweer. Hij kon ze niet eens van zich afhouden. Zo arm lag hij daar aan de poort van die rijke man. Had wel een mooie naam. Lazarus. God helpt. God helpt. Nou, dat is gebleken. Want het geschiedde toen de bedelaar stierf, dat zijn ziel gedragen werd in de schoot van Abraham. En toen heeft hij het gehoord, kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Eenmaal zal de armoede over zijn. Dan is er geen gebrek meer aan kennis, dan is er geen gebrek meer aan gerechtigheid, dan is er geen gebrek meer aan heiligheid. Dan zal het beeld Gods voor die armen hersteld zijn. Maar zolang als ze op deze aarde zijn, ja, dan blijven ze in zichzelf nameloos arm. Toen die grote Luther, Maarten Luther, stierf, jongens en meisjes, toen vonden ze na zijn sterven een klein briefje bij zijn bed. En daar had die grote Luther op geschreven, wij zijn bedelaars. Dat is waar. En tegen die bedelaars heeft de Heere Jezus gezegd, doe dat, totdat ik kom. Amen.